wetenschap op Amsterdam FM. Radio Swammerdam.
Welkom bij Radio Swammerdam, het wekelijkse wetenschapsprogramma van Amsterdam FM. Mijn naam is Eveline van Rijswijk en medepresentatrice vandaag is Sterre ten Houten de Lange.
Ja, en normaal gesproken hebben we het over wetenschappen en vooral de inhoud, over wat er onderzocht is. Maar ja, we zijn een Amsterdams programma en we moeten het toch even hebben over wat er in Amsterdam en op de universiteit gebeurt. Lieve, jij bent van de week veel op het Maagdenhuis geweest. En je hebt een rapportage gemaakt.
Ja, ik heb een klein item gemaakt over de docenten die gisteren, de wetenschappers die gisteren bij elkaar zijn gekomen. Ja, daar gaan we nu even naar luisteren.
Mijn naam is Ingmar Visser. Ik ben universitair docent ontwikkelingspsychologie aan de UvA, de faculteit maatschappij en gedragswetenschap. En ik heb ook nog een andere functie, namelijk ik ben vicevoorzitter van de Centrale Ondernemingsraad. Van de UvA en daarom ook hier om even te kijken wat vandaag het programma is. Ja, ik kom net binnenvallen. Ja.
Wat heeft u meegekregen?
Ik zie op het bord een lijstje staan van nieuwe eisen of een nieuw programma van wat ik, naar ik begrijp, de docenten van de universiteit. Ik denk dat het heel goed is dat het Maagdenhuis en de UvA in het algemeen nu een plaats is geworden waar gepraat wordt over het soort problemen wat ons partner speelt. En spreadsheet management is niet zo heel erg als je het doet op het niveau van faculteiten. Mm-hmm. Maar als je het doet op het niveau van mensen, van individuele docenten en individuele onderzoekers, dan werkt het niet. En dan vergeet je daarbij de menselijke maat.
En dan komen ze met z'n allen bij elkaar in de Maagdenhuis.
En dan komen ze in opstand.
Ik ben Gijs van Donselaar. Ik placeer wijsbegeerte, filosofie, hier aan de afdeling wijsbegeerte. En ik ben hier in het Maagdenhuis nu verzameld met een aantal andere, laten we zeggen, kritische docenten die op dit moment aan het discussiëren zijn hoe zij zich kunnen solidariseren met wat de studenten hier nu proberen te bereiken. En of zij zeg maar aan wat die studenten willen en eisen ook nog iets toe te voegen hebben.
My name is Guy Geltner. I teach medieval history at the UvA. We had, I think, 150 or 200 people here, which is pretty amazing. I think we had a really good discussion, and we had what we are calling here temperature checks about several propositions, how to connect this agenda with national and international agendas that are relevant, such as fighting managerialism, fighting the increasing tendency to see universities as factories, fighting the reality in which universities have winners and losers, because they are ranked, because people apply for funding, because if you don't get funding, you are no longer seen as a viable member of your department, and all of these things that are just completely and utterly beyond the remit, beyond the ethos of a community that is about teaching and research.
Mijn naam is Rens Bot. Ik ben hoogleraar computationele en digitale geesteswetenschappen aan de faculteit natuurwiskunde, informatica en faculteit geesteswetenschappen vooral. Als we verder willen gaan, dan is het alleen maar hartstikke goed om ook samen te werken met het CVB in plaats van, misschien hebben we het gehoord aan het begin, in plaats van er tegen in te gaan. Dus het meest urgente punt is nu om voor morgenavond, zondagavond, 8 uur, een alternatief plan of in ieder geval een gezamenlijke brief te hebben waar iedereen zich in kan vinden.
Ja, we zijn benieuwd of dat gaat lukken. Tot zover de actualiteit. We gaan terug naar de stand van de wetenschap. Vandaag praten we in Radio Swammerdam over de betekenis van het al dan niet hebben van een nationaliteit. Naar schatting ruim 10 miljoen mensen ter wereld hebben geen nationaliteit. Miljoenen andere wereldburgers hebben juist een dubbele nationaliteit. Heb je wel of niet de juiste papieren, dat is de vraag. Nu las ik als kind het boek Otje van Annie M. G. Smit, waarin Otjes vader Tos één probleem heeft. Hij heeft geen papieren. Zonder die papieren krijgt hij ook geen nieuwe papieren. Otjes vader, die werkt als kok in een restaurant, wordt uitgebuit door de eigenaar van het restaurant, die weet dat Tos geen papieren heeft en daardoor heeft hij een zwakkere positie in de samenleving. De vogels in het kinderboek stelen vervolgens ergens papieren voor Tos, maar omdat ze niet snappen welke papieren Otjes vader precies nodig heeft, komen ze terug met snoeppapiertjes, kranten, brieven en zelfs een stuk perkament. Hoe het verhaal afloopt zal ik niet verklappen, maar ik weet nog dat ik me als kind enorm kwaad kon maken om het feit dat het hebben van papieren überhaupt belangrijk was. Sterre, ken jij het boek?
Ja, natuurlijk ken ik het boek. Opgegroeid met Annie M. G. Smit. Maar ja, toen je dit zei, Otje, ik dacht alleen maar dat meisje dat de hele tijd met vogels aan het praten was. Maar nou je het zegt, papieren, daar ging het eigenlijk over. Die Annie, die was wel slimmerik.
Ja, er zat wel een moraal in het verhaal.
Ja,
inderdaad.
Zeker.
Waarom vertel ik dit? Morgen vindt er een symposium plaats waarin de vraag beantwoord wordt: wat staat Nederlandse staatlozen en mensen zonder papieren, om het maar even zo te zeggen, in 2015 te wachten? En wij praten vandaag alvast met de voorzitter van dit symposium, Katja Swieder, promovenda op het gebied van staatloosheid aan het Amsterdam Center for European Law and Government en hoogleraar migratierecht aan de UvA, Betty de Hart. Openingsspreker morgen en verrichtster van internationaal vergelijkend onderzoek op het gebied van familierecht, migratierecht en nationaliteitsrecht. Goedemorgen, beide dames.
Goedemorgen.
We beginnen eerst kort met een fragmentje uit de documentaire die morgen ook te zien zal zijn bij het symposium. Getiteld The Story of Thai Ha, waarin Thai Ha, afgestudeerd in de rechten in Tilburg en kind van twee Vietnamese ouders, uitlegt hoe het nou komt dat zij staatloos is.
Ik ben met mijn ouders meerdere malen bij de Vietnamese ambassade geweest om voor mij een Vietnamese paspoort aan te vragen. Alleen willen zij dat niet afgeven, omdat ik volgens hen geen Vietnamese onderdaan ben. Zij willen mij niet zien als Vietnamese burger, omdat ik volgens hen niet geboren ben in Vietnam. Ik ben namelijk geboren in Duitsland. En omdat ik geen Vietnamese paspoort heb, kan ik weer geen Nederlands aanvragen. Dus het is echt een cirkel. Kom er niet uit.
Ze komt er niet uit. Wat is de definitie van iemand die staatloos is? Hoe moeten we dat zien?
Nou, iemand die staatloos is, dat is iemand die geen nationaliteit heeft. Dat betekent dat je er geen enkele land in de wereld als onderdaan wordt erkend. Dat kan door verschillende omstandigheden ontstaan en ook tot verschillende consequenties leiden. Dat kunnen mensen zijn die helemaal geen papieren hebben. Maar zoals Thai Ha ook mensen die wel kunnen studeren, die een verblijfsvergunning hebben, die op zich een geboorteakte hebben. Alleen dus dan vastzitten met de vraag of ze een nationaliteit kunnen verkrijgen. De staatloosheid kan in heel verschillende soorten situaties ontstaan bij verschillende mensen.
Maar het is dus wel zo dat staatloosheid betekent dat je geen paspoort en dus geen nationaliteit hebt van geen enkel land op de hele wereld.
Hebben van paspoort en hebben van nationaliteit zijn een beetje verschillende dingen. Als je staatloos bent, dan heb je geen nationaliteit. Dat betekent niet altijd dat je geen paspoort hebt. Je kan een vreemdelingenpaspoort hebben of een stadloze persoonpaspoort. Sommige landen geven dat uit voor bepaalde groepen stadlozen. Je kan ook geen paspoort hebben, maar wel een onderdan van een land zijn. Bijvoorbeeld als je je paspoort hebt verloren of het door een of andere praktische omstandigheid niet kan verkrijgen. Dat betekent dan niet per se dat je staatloos bent. Dus het juridische band tussen een land en een burger is niet altijd met een paspoort uitgedrukt. Meestal wel, maar niet altijd.
Oké, wat voor manieren kan je dan een paspoort kwijtraken? Of je nationaliteit kwijtraken?
Ja, dat is ook wel verschillende. Een paspoort kan kwijt in de papieren.
Precies.
Administratie. Nee, maar je nationaliteit kwijtraken, dat... de onderliggende oorzaak daarvan is dat elke land kan eigenlijk zelf bepalen wat ze met hun nationaliteitsbeleid doen. Dus elke land kan beslissen waarom en hoe ze nationaliteit afpakken en hoe je nationaliteit verliest. Je kan dus bijvoorbeeld, een land kan regelgeving hebben dat als je in een leger van een buitenlandse land hebt gezeten, dan raak je je paspoort kwijt of je nationaliteit kwijt en je paspoort is dan ongeldig. Dat kan ook in sommige landen voorkomen zonder dat je dan een andere nationaliteit per se verkrijgt. In Nederland is dat gelukkig het geval dat onder deze omstandigheid kan je alleen je Nederlandse nationaliteit kwijtraken als je ook een andere nationaliteit erbij hebt. Dus dan word je niet staatloos. Maar in andere landen is het wel anders zijn. Of ik heb ook wel het gehad over als je land houdt op met bestaan bijvoorbeeld, dan kan je ook je nationaliteit kwijtraken, zoals Joegoslavië of Sovjet-Unie. Dan kwamen er allemaal nieuwe landen in plaats van de oude land. En die mochten ook wel zelf bepalen wie hun burgers zijn. En dan vielen sommige mensen erbuiten, dus ze konden niet hun Sovjet-nationaliteit inruilen voor een Russische of Oekraïense of Kazachse. Ja.
En Betty, het is ook zo dat vrouwen vroeger, als ze een buitenlandse man huwden, ook hun paspoort kwijtraakte. Hè?
Hun nationaliteit.
Sorry, hun nationaliteit. We moeten heel strikt zijn.
Ja, ja, dat is echt een verschil. Ja. Een paspoort is ook eigenlijk een vrij recent idee dat je recht hebt op een paspoort. Dat zien we nu zomaar. Dat is eigenlijk pas vanaf de jaren 80 in Nederland, dat je daar recht op hebt.
Even iets beter in de microfoon, dan kunnen we het beter verstaan.
In Nederland was het zo dat tot 1964 vrouwen die trouwden met een buitenlandse man automatisch hun Nederlanderschap kwijtraakten. Dus op het moment dat ze in het huwelijksbootje stapten, waren ze ter plekke geen Nederlandse meer.
Maar dan kregen ze wel de nationaliteit van, hun man?
Er werd van uitgegaan. Dat was het idee was, vrouwen hadden eigenlijk geen eigen identiteit. Hun rechtspositie werd volledig bepaald door die van de man. Het idee was dat als je trouwde met een buitenlandse man, dat je dan ook tot zijn land ging behoren. En ook qua identiteit. En dat je ook zijn nationaliteit zou verwerven.
Ook qua identiteit?
Ja, het idee was dat, ja, dat de man de cultuur van het gezin bepaalde.
Oh, zo, ja.
Dus dat je identiteit, je cultuur werd bepaald door die van de man. Toen in 1964 werd afgeschaft onder druk van internationale verdragen in Nederland, dat vrouwen automatisch hun Nederlanderschap kwijtraakten, kwam er een overgangsregeling waarbij vrouwen alsnog het Nederlanderschap konden herkrijgen. En toen bleek van die vrouwen, dat waren meer dan 5000 vrouwen die op die manier hun Nederlanderschap terugkregen in de periode van een jaar, daarvan was ongeveer een vijfde staatloos. Dus het was meer een idee dat
dat ze iets terug zouden krijgen.
Het idee was ook vaak van dat gezin gaat dan in het buitenland wonen. Die blijven niet in Nederland. Dat was helemaal niet het geval. Maar dat was het idee. Het was een soort ideologische gedachte die erachter ligt. Niet alleen in Nederland, maar de meeste staten hebben dat tot vrij lang in de 20e eeuw gehad. Ja. Aan de andere kant, een buitenlandse vrouw die trouwde met een Nederlandse man, die werd tot 1964 automatisch Nederlands. Er werd ook niet gevraagd of ze dat wel wilde. Ook niet nagekeken of ze die andere nationaliteit die ze oorspronkelijk had dan kwijtraakte.
En is dat nu ook veranderd dan?
Beide is in 1964 dus dat automatisme is afgeschaft. Mm-hmm. Tot 1985 kon de buitenlandse vrouw die trouwde met een Nederlandse man heel makkelijk door een optie, gratis door een verklaring, Nederlandse worden. Mm-hmm. Op het moment van het huwelijk of enig moment daarna. Mm-hmm. Datzelfde gold niet voor de buitenlandse man van een Nederlandse vrouw. De kinderen van een Nederlandse vrouw en buitenlandse man in huwelijk geboren zijn ook pas sinds 1985 bij geboorte automatisch Nederlandse kinderen. Daarvoor werden ze geboren als buitenlandse kinderen.
Dus het was echt zo dat waar de vrouw mee trouwde, dat die nationaliteit moest ze maar overnemen. Maar als het andersom werkte, dat bijvoorbeeld een man uit een politiek vluchteling met een Nederlandse vrouw trouwde, dat hij daar helemaal geen voordeel qua paspoort uit haalde.
Je kon op de normale manier naturaliseren, zoals ook andere vreemdelingen in Nederland na 5 jaar en onder bepaalde voorwaarden konden naturaliseren. Okay. Het idee was ook dat mannen daar helemaal geen behoefte aan zouden hebben. Het idee was dat die toch wel met hun vrouw dan naar het buitenland gingen en ook als er over gesproken werd, dan werd gezegd van ja, we moeten niet overdrijven. In de jaren 60, hè, toen die verandering was, ja, het zou echt te ver voeren om die mannen ook een recht op nationaliteit te geven. Dat wil niemand. Dat vond men echt een idiote gedachte.
Stel, je zit nu in die situatie van staatloos. We hebben een aantal voorbeelden gehoord van hoe je dat kan worden. Welke juridische status heb je? Wat kan wel, wat kan niet? Nu, zeg maar, want het is misschien ook door de geschiedenis heen veranderd.
Ja, dat verschilt per land. Ik zal misschien over Nederland vertellen. In Nederland, als staatloos zijnde, krijg je geen specifieke status daardoor. Puur daardoor dat je staatloos bent. Maar vanwege andere redenen, dus je bent naast staatloos zijn ben je ook een aantal andere dingen. Misschien met een Nederlander getrouwd of ben je misschien ook een asielzoeker. En door die andere omstandigheden kan je ook een verblijfsvergunning bijvoorbeeld hebben. Dus dan kan je als staatloos zijn de verschillende status, juridische status in Nederland genieten. Bijvoorbeeld Taiha had een verblijfsvergunning. Had ze een betere situatie in de samenleving. De staatlozen die ook geen verblijfsvergunning hebben in Nederland, hebben vaak ook geen identiteitsdocumenten. En die wonen dan helemaal buiten de juridische radar. Die zijn dan de zogenaamde ongedocumenteerden. Maar er zijn ook staatlozen die bijvoorbeeld, er komt af en toe een verhaal van een staatloos baby die wordt geboren bij een gezin van heel hoog opgeleide, vrij rijke, misschien zelfs mensen die dan gewoon heel veel verhuizen. Dat zijn dan een stel vaak uit twee verschillende landen. En een kind wordt in één land geboren, na 2 jaar verhuizen ze ergens, of willen ze verhuizen ergens anders, dan ontdekken ze dat het kind geen enkele nationaliteit heeft verkregen. En dat is dan een heel andere situatie dan als we denken over mensen die ongedocumenteerd zijn en geen toegang hebben tot basale rechten.
Ja, het is heel duidelijk, levert dus verschillende problemen op, afhankelijk van wel of niet verblijfsvergunningen enzovoort. Sinds wanneer is het eigenlijk een probleem om staatloos te zijn? Als in, ooit hebben we besloten, je hebt een nationaliteit en eventueel een paspoort en of niet. En nu ineens is dat een probleem geworden. Kun je daar vanuit de geschiedenis wat over zeggen? Of?
Het is natuurlijk niet nu opeens een probleem geworden. Het is, zolang als een nationaliteit bestaat, is staatloosheid een probleem.
Ja.
En zolang als nationaliteit bestaat, wordt ook dubbele nationaliteit als probleem gezien. Dus dan heb je het echt over minstens sinds de 19e eeuw.
Ja, maar dat was ook, want ik kan me voorstellen dat dat misschien toen niet zo strikt genomen werd van wie is staatsburger, welke voorzieningen krijg je. We hebben natuurlijk een welvaartsstaat nu, waar allerlei rechten ook, als je nationaliteit hebt, heb je ook een recht op iets vaak, op allerlei voorzieningen. Dus ik kan me zo voorstellen dat dat nu problematischer is.
Ben je of jij niet zoveel wilt zeggen, Katja?
Ik denk dat het wel staatloos zijn waarschijnlijk al heel lang problematisch is. En misschien dat de problematiek daarvan verandert natuurlijk met de tijden. Ik heb bijvoorbeeld in de geschiedenis van de geschiedenisauteurs gelezen dat staatloosheid en dubbele nationaliteit vroeger veel meer als iets verdachts was gezien. Dus dat nu is het wel een beetje weggezakt. We zijn niet mensen die dan een loyaliteit hebben met twee landen of geen loyaliteit naar een land hebben. Zien we niet per se als verdacht of als een vijand. Dat was vroeger dus wel, als mensen in een land zich bevonden en was ontdekt dat ze staatloos zijn, dat was het heel moeilijk voor hem om in dat land daar te wonen, omdat ze dus gevaarlijk werden aangemerkt. Nu is het meer een probleem van inderdaad bureaucratisch alles op een rijtje kunnen krijgen en binnen een bureaucratie te kunnen functioneren. Want de aanname is altijd, je hebt een nationaliteit. En zo werkt gewoon Nederlandse wet overal. Bijvoorbeeld de vreemdelingenwet, die neemt aan dat iemand die niet Nederlander is, ergens anders naartoe kan. Dat is gewoon een heel bazaal aanname. En de vreemdelingenrecht wordt ook geformuleerd. Iedereen die niet een Nederlander is, moet Nederland gaan verlaten, tenzij er een reden zijn om hier te blijven. Maar dat iedereen eigenlijk Nederland kan verlaten, dat wordt aangenomen.
Maar is stateloosheid dan niet juist een reden om in Nederland te moeten blijven?
Dat is vaak het reden dat mensen niet uit Nederland weg kunnen gaan. Want er is geen enkele land in de wereld, niet voor alle staatlozen, maar voor de meeste staatlozen, is geen enkele land in de wereld die verplicht is om hun terug te nemen. Dus dan zitten ze vast in Nederland, maar er is geen speciaal verblijfsgrond momenteel in de Vreemdelingenwet voor staatlozen.
We praten zo verder over deze problematiek. Maar eerst gaan we luisteren naar Sting met Englishman in New York, waarin hij zichzelf een legal alien noemt.
Coffee, I take tea, my dear. I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. I'm an Englishman in New York.
one bad kid to make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone say. He's a hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. 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 I'm legal alien, I'm saying flesh, no matter what they say.
Welkom bij Radio Swammerdam, uw wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam FM. We praten verder over het al dan niet hebben over van de nationaliteit. En we spreken met Katja Swieder en Betty de Hart. Katja, je verricht onderzoek naar staatloosheid. En dat is ook een vergelijkend onderzoek. Kan je een opmerkelijk verschil noemen tussen de verschillende landen die je onderzoekt? Hoe zij omgaan met staatloosheid?
Ja, de focus van mijn onderzoek is het identificeren van staatloosheid. Dus hoe kan je eigenlijk bepalen of iemand wel of niet staatloos is? Dat is juridisch een heel interessante vraag, want dan moet je bewijzen het gebrek aan iets dat vaak niet zo goed gedocumenteerd is. Dus het meest opvallende verschil is of landen wel of niet een procedure hebben ontwikkeld om deze vraag te kunnen beantwoorden voor specifieke mensen. Dat is in Nederland niet het geval. Er ontbreekt momenteel een vaststellingsprocedure. Gelukkig eind vorig jaar in september heeft staatssecretaris Steven beloofd dat zo'n procedure in Nederland zou komen. Dus misschien dat het wel beter gaat worden. Maar andere landen, bijvoorbeeld Hongarije, Frankrijk, Italië, Spanje, om een paar Europese te noemen, die hebben wel een vaststellingsprocedure. En dat scheelt enorm voor staatloze mensen die in dat land zijn en voor hoe staatloosheid wordt vastgesteld en hoe staatlozen worden geïdentificeerd.
En onderzoek je ook landen buiten Europa?
Buiten de Europese Unie heb ik naar Oekraïne gekeken, maar eigenlijk buiten Europa niet, nee.
En is er een procedure bij waarvan je zegt, nou dat is een voorbeeldprocedure, dat moet Nederland ook doen?
Tot kort geleden was Hongarije een vrij slechte voorbeeld van een vaststellingsprocedure, omdat daar alleen staatloze mensen die al een verblijfsvergunning hebben, kunnen zich wenden. Dus staatloze personen die geen verblijfsvergunning hadden, de ongedocumenteerden, konden geen gebruik van maken. Verder was het een heel mooie procedure. Er was alles heel duidelijk uitgeschreven. Alle regeltjes die er moeten zijn, waren er. Maar een paar weken geleden heeft de Hongaarse hoogste beroep rechtbank gezegd dat die eis van legaal verblijf is eigenlijk onconstitutioneel. Dus vanaf nu mogen alle staatlozen in Hongarije zich tot die procedure wenden. Dus nu kan ik misschien zeggen van Hongarije is echt een heel goed voorbeeld met die uitspraak samengenomen, waar Nederland van zou kunnen veel leren.
Even technisch vraagje, onconstitutioneel betekent dat het in strijd is met de grondwet?
Ja, precies. Ja, sorry, ik ben niet Nederlands. Dus niet alle terminologie is.
Betty, je hebt ook vergelijkend onderzoek gedaan, maar naar de verwerving ook van nationaliteiten, wat natuurlijk samenhangt met deze problematiek. Wat voor verschillen en overeenkomsten heb je gevonden in de landen die je onderzocht hebt? En dat gaat dan misschien ook met name over dubbele nationaliteiten.
Ja, wat betreft dubbele nationaliteit heb ik gekeken naar Duitsland, Nederland en de VS. Het belangrijkste verschil is tussen de drie landen is dat de VS als regel dubbele nationaliteit eigenlijk accepteert. Ze zeggen wel, ja, we zijn er eigenlijk niet voor. Maar iemand die Amerikaan wil worden, hoeft wat Amerika betreft niet de eigen nationaliteit op te geven. En een Amerikaan die een andere nationaliteit aanvraagt, raakt ook de Amerikaanse niet kwijt. In Nederland is dat anders. Ja, een Nederlander die elders een nationaliteit aanvraagt, verliest automatisch het Nederlanderschap.
Oh, okay.
En iemand die Nederlander wil worden, moet in beginsel eigen nationaliteit opgeven. Er zijn wel wat uitzonderingen op. En in praktijk betekent dat ongeveer 60% van de mensen die naturaliseren in Nederland toch de eigen nationaliteit kan houden. Bijvoorbeeld omdat ze vluchteling zijn en je dan niet kan verwachten dat ze contact opnemen met de staat waarvoor ze gevlucht zijn om hun nationaliteit kwijt te raken. Omdat ze geen afstand kunnen doen van de eigen nationaliteit, zoals geldt voor Marokko. Daar wordt dat gewoon niet toegestaan. Ja, en als je dan zou zeggen, maar u moet het afstaan, dan kun je nooit naturaliseren. En mensen die met een Nederlander getrouwd zijn.
Zoals Katja.
Ja, wordt hier een vinger opgestoken. Ja. Vertel, Katja.
Nou, ik heb dus een dubbele nationaliteit. Ik ben in Nederland genaturaliseerd. En ik kon mijn Poolse nationaliteit behouden omdat ik met een Nederlander getrouwd ben. Dus dan val ik onder een van die uitzonderingen dat Katja heeft genoemd.
Ja, grappig. Nog meer mensen aan tafel met een dubbele nationaliteit?
Nee, ik heb er één.
Nee, ik ook één.
Ja, om even door te gaan op die dubbele nationaliteit. Want die heeft eigenlijk wel ook een relatie met die met staatloosheid. Hè? Als je ook gevraagd wordt wel of niet verliezen. Waarom wil de Nederlandse overheid het dubbele nationaliteit tegengaan? Waarom zeggen ze van nou, het liefst willen we dat je je andere nationaliteit opzegt?
Ja, in de loop der jaren zijn de argumenten daarvoor wat veranderd. Maar de laatste jaren wordt het zeker aan integratie gekoppeld. Het idee dat mensen een duidelijke keuze moeten maken, moeten weten waar ze horen. En dat je niet, ja, dat het niet goed is voor de integratie als je een band hebt met twee landen. Dat is toch eigenlijk de hoofdgedachte. Aan de andere kant zijn er dus ook groepen personen van wie die band met twee landen wel wordt aanvaard. Zoals dus mensen die met een Nederlander getrouwd zijn. En ook de kinderen daarvan. Kinderen uit gemengde huwelijken worden in bijna alle gevallen met dubbele nationaliteit geboren. Bijna alle, nou echt heel veel. En die hoeven ook niet later een keuze te maken, bijvoorbeeld tussen die twee nationaliteiten als ze meerderjarig zijn. Die mogen gewoon die twee nationaliteiten houden.
En kunnen ze dat dan wel? Dat ze zeggen, nee, ik wil echt alleen Pools zijn?
Ja, dat kan. Je kan in Nederland je nationaliteit vrijwillig opgeven als je een andere hebt of een andere zeker zou verkrijgen. Dus het mag niet, in Nederland mag je niet Nederlandse nationaliteit opgeven als je daardoor staatloos wordt. Dat verbiedt Nederlandse wet.
Je kunt niet volledig anarchistisch stateloos
worden.
Nee,
dat mag niet volgens de wet.
Maar dat mag je zelf niet, maar de Nederlandse overheid mag je dat wel aandoen, toch?
Onder één omstandigheid. Als er gefraudeerd werd tijdens de naturalisatieprocedure. Dus mensen die tijdens een naturalisatieprocedure informatie hebben achtergehouden of iets over zichzelf gezegd dat niet klopt. En dan komt een Nederlandse autoriteiten daarachter binnen 12 jaar sinds de naturalisatie, dan kan Nederlanderschap teruggetrokken worden. En die mensen hebben meestal dan hun andere nationaliteit opgegeven omdat het vereist is door Nederlandse wet. En die mensen kunnen dus staatloos worden. Het gaat vaak ook over, want het klinkt zo gefraudeerd alsof iemand dan iets heel ergs heeft gedaan, maar het gaat vaak om ook vrij kleine dingen, bijvoorbeeld dat achternaam iets anders wordt gespeld of een toevoeging werd weggelaten in de bureaucratieproces. Dus dat is vaak ook vrij dramatisch.
Is dit de categorie, wat was het, rechterlijke dwaling? Oh, dat is toch dat je per ongeluk een foutje maakt waarmee je juridisch iets illegaals doet? Nee, ik ben de enige die hier aan moet denken. Oké, laat maar dan.
We spraken al over Marokko bijvoorbeeld, die jou verplicht. Je hebt die nationaliteit, die kan je niet kwijtraken. Een ander land zegt weer tegen Marokko van nou, wij willen wel dat ze dat opgeven. Dat roept denk ik om Europees of VN. Wie gaat hierover? Wat wordt hier op verdragsniveau internationaal? Hoe wordt er over nationaliteitsrecht gesproken?
Ja, Katja heeft eerder al aangegeven dat in principe elke staat zelf zijn nationaliteitsrecht bepaalt. Maar er zijn wel een aantal verdragen. Ook verdrag ter voorkoming van staatloosheid. En je hebt het Europees Verdrag Nationaliteit. Dat zegt over dubbele nationaliteit. Ik spreek even voor mijn onderwerp. Moet u zelf weten tegen de staten. Mag meervoudige nationaliteit toestaan, maar het hoeft niet. En voor een paar categorieën zegt ze wel dat dat meervoudige nationaliteit moet worden toegestaan. Maar daar staat in feite in van anything goes. Een eerder verdrag uit de jaren 60 had wel tot doel meervoudige nationaliteit te voorkomen. En daar is Nederland nog steeds partij bij. Maar dat verdrag geeft eigenlijk in praktijk ja, weinig betekenis. Steeds meer staten in Europa zijn overgegaan tot aanvaarding van dubbele nationaliteit. En dat is soms ook onder druk van bijvoorbeeld emigrantengroepen. Zoals in Zweden is dat gebeurd. Er ontstond een discussie over dubbele nationaliteit. En toen hebben Zweedse emigranten in het buitenland gezegd, dat willen wij ook. En toen is dubbele nationaliteit ook aanvaard. En ook in zijn er nu ook Nederlandse emigrantengroepen, die noemen zich dan vaak expats. Klinkt beter. Die pleiten voor aanvaarding van dubbele nationaliteit, omdat ze graag een andere nationaliteit willen aanvragen, omdat het bijvoorbeeld voor werk beter is, of omdat ze al lang in een land wonen enzovoort. Maar hun Nederlanderschap niet willen opgeven.
En u hebt mensen geïnterviewd die een dubbele nationaliteit hebben. Wat viel op uit de manier waarop zij hun dubbele nationaliteit beleven? Want er wordt heel vaak gesproken over die dubbele loyaliteit dan ook, die gekoppeld is aan de nationaliteit. Is dat iets wat u terugvond in de interviews?
Nee, eigenlijk niet. Ik heb verschillende soorten mensen geïnterviewd. Migranten in Nederland, Nederlandse emigranten in het buitenland, mensen in gemengde relaties en kinderen uit gemengde relaties. Niet iedereen had dubbele nationaliteit. Sommigen wilden het heel graag. En er waren ook wel mensen die hadden dubbele nationaliteit, die wilden het eigenlijk helemaal niet. Het is niet zo dat iedereen heel graag dubbele nationaliteit wil. Loyaliteit vonden, ja, daar waren mensen vaak heel kritisch over, dat begrip. Zeiden van, ja, nationaliteit zegt niet zoveel over mijn loyaliteit. En het is niet per se loyaliteit ten opzichte van een staat. Maar bijvoorbeeld wel familieleden die je hebt in het land van de andere nationaliteit. En die je ook makkelijk wilt kunnen bezoeken als daar iets mee gebeurt met die familieleden. Dus mensen voelden eerder een band met familieleden, gezin, vrienden. Dan loyaliteit ten opzichte van de staat. Dat begrip waren ze eigenlijk heel kritisch over. Dus het was meer een soort identiteitsbeleving dan iets met loyaliteit. Mensen hadden ook vaak praktische redenen. He, alle nationaliteiten zijn gelijk, maar sommige zijn gelijker dan andere, heeft Steven Castles wel eens geschreven. Nederlandse nationaliteit is een vrij leuke nationaliteit waarmee je makkelijk kunt rondreizen. Maar dat is natuurlijk voor sommige andere nationaliteiten helemaal niet zo eenvoudig. Dus dan kan dubbele nationaliteit ook in die zin zowel praktisch, maar ook weer betekenen dat je makkelijk je familie kan bezoeken die eventueel in het buitenland zit. En dat kwam eigenlijk heel erg overeen met, ja, wat voor situatie mensen ook verkeerden. Dat soort ervaringen.
We hoorden net al de verschillende verdragen voorbij komen. Ook het verdrag ter voorkoming van staatloosheid. In hoeverre heeft dat invloed op het Nederlandse beleid gehad, dat verdrag?
Nederland is partij voor beide WN-verdragen voor bescherming van staatlozen en het voorkoming van staatloosheid. De verdrag voor de voorkoming van staatloosheid is vrij goed in Nederland uitgevoerd. Er is één puntje waar in Nederland niet aan de verdrag voldoet, en dat is het verlenen van nationaliteit voor staatloze kinderen die in Nederland worden geboren. Volgens dat verdrag, als je in Nederland wordt geboren en staatloos bent, moet Nederland zorgen dat je Nederlandse nationaliteit krijgt. Er zijn verschillende manieren hoe landen kunnen kiezen om dat te doen. Dat kan automatisch bij geboorte meteen gegeven worden. Dat kan later door een verzoeksprocedure. Nederland heeft voor de tweede gekozen om het via de optie, zogenaamde optieprocedure, aan zulke kinderen te bieden. Maar ze stellen een eis dat die kinderen moeten 3 jaar lang legaal in Nederland verblijven. Dus dat is een eis van wettig verblijf. En kinderen die dus bij ouders worden geboren die geen verblijfsvergunning hebben, kunnen er geen gebruik van maken. En dat is in strijd met het verdrag van 1961 ter voorkoming van staatloosheid. Daar wordt ook aan gewerkt. Staatssecretaris Steven heeft ook gezegd dat dat wordt aangepast eind vorig jaar. Dus daar wachten we op hoe dat opgelost gaat worden.
Oké, de wereld beweegt. Gaan we zo naar luisteren, het liedje van Wende Snijders. Want dat doet de wereld ook. Hè. We zien het recht is misschien niet altijd helemaal goed aangepast op een veranderende wereld. Dus daar gaan we nu naar luisteren.
De wereld beweegt, ze duwt en ze trekt, ze zingt en ze zaait, ze weent en ze waait. De wereld beweegt, ze zuigt en ze blaast, ze gromt en ze grijt, ze deint en ze draait. We draaien mee, we graaien mee, we grijnzen en we gieren mee. We gaan vooruit met volle kracht
en wie niet lachen kan, moet wachten. De wereld beweegt, ze verleidt, ze verdraait, ze verlicht, ze verdraait, ze breekt en ze baait. De wereld beweegt, ze hoert en ze sloert, ze steekt en ze naait, ze slikt en ze boert. We draaien mee, we zwaaien mee, we zwieren en we zwalken mee. We tollen rond op hoge poten, wie niet dansen kan, moet hopen. En wie niet dansen kan, moet hopen. De wereld beweegt, ze brandt en ze braakt, ze spuugt en ze kraait, ze licht en ze laait. We draaien mee, we waaien mee, we zaaien en we zwemmen mee. We splijten zeeën dwars door midden, wie niet zwemmen kan moet bidden. En wie niet zwemmen kan moet bidden. Er vallen mensen uit de hemel, zet de vangnetten uit. Er vallen mensen in het water, zet de vangnetten uit. Leg je blote handen open, krom ze rond tot holen komen. Daar komen mensen uit de hemel, leg je blote handen open. Krom ze rond tot holle komen. Leg je blote handen open. Haal die mensen uit het water. Leg je blote handen open. Laat ze niet liggen en verdommen. De wereld beweegt, ze duwt en ze we draaien mee, we gaan vooruit met volle kracht. We draaien door met alle macht. We tollen rond en klimmen op. Maar wie vangt, wie zwemt, wie bidt, wie zust, wie kust, wie blust, wie draagt, wie helpt, wie wacht.
Dat was een abrupt eind. Welkom terug bij Radio Zwammerdam, het wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam FM. En we hebben het vandaag over stateloosheid en dubbele nationaliteit. En het is tijd voor de column. Bas, waar gaat je column over?
Over Nick Laird, een Ierse dichter. Ja, of, ja, Iers, daar ga ik eigenlijk al mis. Want hij is niet alleen Iers, hij is ook Noord-Iers. Hij heeft een dubbele nationaliteit. Hij is in Noord-Ierland opgegroeid en heeft ouders die uit Ierland kwamen. En ja, dat was nogal gewelddadig. Hij groeide op in een samenleving die hevig verdeeld was. En is nog altijd boos, zei hij in een interview, om vrienden die vermoord zijn en een bevolking die in de steek is gelaten. En die zichzelf ook in de steek heeft gelaten. Hij is typisch allergisch voor praatjes over nationaliteit. Ik dacht, het is misschien wel goed om dat te onderstrepen. Dat we hier natuurlijk hebben over een noodzakelijk kwaad. Het liefst zou je mensen van goede wil helemaal niet lastig willen vallen met vragen over uit welk land ze komen. En ja, hij zegt, de nationaliteit is eigenlijk een truc die ze gebruiken als ze je voeten in legerkisten willen schuiven of je belastinggeld in failliete banken willen stoppen. Een letterlijk citaat is, ik ben een schrijver die rondreist. Bevrijding van geografische beperkingen, buiten bereik zijn, is goed voor mensen. In elk geval voor schrijvers. Een paspoort is om de grens over te steken. En daarna moet het snel weer in de la. Hij woont nu ook in New York. Dus ook niet in Noord-Ierland of in Ierland. Bij zijn vrouw Zadie Smith trouwens. Volgens mij is hij in Nederland bekender als de man van dan als dichter. Maar bij mij niet. Ik heb hem uitgenodigd voor de Maastricht International Poetry Nights. En daar kwam hij naartoe. En ik wilde een gedicht van hem voorlezen. Dat ik speciaal voor vandaag maar even heb vertaald. Het gaat over een volksmenner. Het doet aan Hitler denken, maar volgens mij bedoelt hij het breder dan dat. Afkeuren en wat ik aanneem, dat je aanneemt. Staat hij achter het katheder, dan ben jij geen stipje in de massa. Slaat hij zijn vuist, zijn trom, dan imiteren jouw handen geen vogel in de ruwe olie. Een stormvogel die met zijn vleugels slaat en niet weet dat hij is geslagen. jij zult hem niet helpen of opvallen. Jouw gezicht zal niet verschijnen in de filmbeelden als een maan met interesse, mochten ze ooit het bewijsmateriaal doorspitten. Doet hij ooit een beroep, luidt hij de noodklok, schreeuwt hij ondergang en helsalarm. Wees dan hier ergens of daar. Maak een praatje. Lees onder het eten een boek. Kom zwaar beladen terug van de winkel. Voeg niets toe aan zijn sommen. Dood is de inzet van oorlog, niet zonde. En er is geen volkslied voor jouw geboorteland. Het landschap waar je werkelijk in leeft. Het ongespookte innerlijk. Het meest donkere hart dat geen Mungo Park of Christian Bernard ooit in kaart wilde brengen. De inlandse gids die je de weg wijst door het wit van deze kaart ben jij. Jij bent je eigen premier, je loodgieter en historicus, je chaperone, je eigen zonnekoning. En mocht je toevallig samen opduiken voor die draaideur, donker van de eeuwen, met lambrisering en sfeer die doen denken aan de ingang van het Savoy Hotel, ik bedoel dus aan de hemelpoort, sta er dan op, snij hem zijn pas af, vraag hem om een handtekening en neemt hij dan zijn pen ter hand, zeg dan iets over stijl en twijfel en grijns als een waanzinnige heiden en haal een jerrycan olie tevoorschijn uit je leger van boodschappentassen. Nick Laird.
Dankjewel Bas voor deze mooie poëtische column. Ja, jij bent je eigen premier. Dat zou een hoop oplossen voor het nationaliteitsvraagstuk. We praten verder in dit slotgesprek over oplossingen, uitdagingen voor het migratierecht. En misschien kunnen we ook even ingaan op de actualiteit. Want deze week is er veel gesproken en eigenlijk al iets langer over het ontnemen van nationaliteiten van jihadstrijders. Zouden jullie daarop in kunnen gaan, op dat vraagstuk?
Ja, afgelopen donderdag was een debat over een wetsvoorstel. Eigenlijk is intrekking wegens terrorisme al sinds 2010 mogelijk in Nederlandse wet. Toen is een verliesgrond toegevoegd bij een strafrechtelijke veroordeling vanwege een aantal misdrijven, terroristische misdrijven, misdrijven tegen nationale veiligheid of tegen bevriende staatshoofden. En dat artikel is met een paar strafrechtelijke artikelen voor werving, voor terrorisme enzovoort uitgebreid in dit wetsvoorstel. En daar is afgelopen donderdag over gedebatteerd in de Kamer. En wat ik wel heel mooi vond in dat debat is hoe je kunt zien hoe staatloosheid en dubbele nationaliteit, zeg maar, de keerzijde van dezelfde medaille zijn. In het wetsvoorstel is bepaald dat vanwege het verdrag van ter voorkoming van staatloosheid intrekking wegens terrorisme alleen mogelijk is bij mensen met dubbele nationaliteit. Dat roept bij sommige Kamerleden de vraag van, ja, is dat eigenlijk wel in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel? Want stel dat twee mensen een terroristisch misdrijf plegen en de een heeft dubbele nationaliteit en de ander niet, dan kun je bij de een dus het Nederlanderschap afnemen en bij die ander niet.
Maar wat is het nut van het afnemen van Nederlanderschap als iemand terroristische...
Ja, nou ja, dat is ook een goede vraag inderdaad, die ook in de Kamer aan bod kwam. Wat is het effect ervan? Er moet een strafrechtelijke veroordeling aan vooraf gaan. Wegens die misdrijven die nu worden toegevoegd is in de afgelopen, ik geloof sinds 2013, twee keer een veroordeling voor geweest. Dus dan gaat het over potentieel, als die mensen dubbele nationaliteit hebben, over twee mensen. Dus het zullen geen grote aantallen zijn. En ja, je kunt je afvragen van wat is dan het doel? Dat werd ook, kwam ook aan de kamer, in de Kamer aan de orde van ja, is dan het doel dat je dus de nationaliteit afneemt en mensen dan uitzet van ga daar maar fijn de mensen uitmoorden, zolang je het maar niet hier doet. Vonden sommige Kamerleden ook tamelijk kwestieus. Tegelijkertijd is er nu een wetsvoorstel in voorbereiding waarbij intrekking ook mogelijk zou zijn zonder strafrechtelijke veroordeling als iemand na orde van de minister een gevaar is voor de nationale veiligheid. Dus dat gaat nog verder. In het debat kwam ook aan de orde dat de VVD zei van ja, we zouden ook moeten kijken naar waarom kan het eigenlijk alleen als iemand nog een andere nationaliteit heeft. Waarom zouden we het niet ook moeten kunnen doen als mensen staatloos worden? Want ja, mensen doen zelf die misdrijven. Ze keren zich tegen de Nederlandse samenleving, tegen de Nederlandse rechtsstaat, tegen de Nederlandse waarden en normen. Dus ze hebben geen, ze verdienen die Nederlanders, dat, die Nederlandse nationaliteit niet meer. En waarom zou het dan een probleem zijn als het tot staatloosheid leidt? Tegelijkertijd is er ook het besef dat er een verdrag is ter voorkoming van staatloosheid, wat zegt dat mag niet. En ook het Europese verdrag nationaliteit zegt ook dat mag niet. En dan is het idee van ja, dan gaan we met andere landen praten om die verdragen te veranderen. Dat is natuurlijk, als dat al mogelijk zou zijn, wat uitermate twijfelachtig is, dan is het natuurlijk een proces van jaren, decennia zelfs, denk ik, voordat je zo'n verdrag gewijzigd krijgt, omdat al die lidstaten daarmee in moeten stemmen.
Is dit niet vooral, ik snap het debat hoor, maar is dit niet vooral een uiting van verontwaardiging dan een serieus juridisch debat?
Nou, het wordt ook Kamerleden spraken ook in termen van symboolwetgeving, inderdaad. En een signaal uit willen zenden dat we dit onacceptabel vinden. Ja, ook dan kun je toch afvragen waarom je dat niet met het strafrecht uit kunt drukken, dat je dit onacceptabel vindt. Hè? En waarom je dan mensen moet uitzetten ook. Ik vind, het gaat toch meestal om jonge mensen die hier geboren en getogen zijn. Het zijn onze terroristen. Kunnen we leuk vinden of niet? We vinden het niet leuk, denk ik. Maar het zijn wel onze terroristen,
ja,
denk
en ook,
ik.
Als dus, we hun nationaliteit afnemen en ze blijven met niks over, ja, dan kunnen ze gaan zitten waar ze willen. Want ja, ze mogen toch nergens zijn. Dan blijven ze waarschijnlijk net zo goed in Nederland. En dan kunnen we daarna niet nog een keer hun identiteit afpakken. Of hun nationaliteit.
Ja, de effectiviteit van dat intrekken is uitermate twijfelachtig. En hoe dat bijdraagt aan bestrijding van terrorisme kun je echt afvragen. En ook, ja, het heeft toch, dat wordt ontkend, hè, want het is dus een bestuursrechtelijke maatregel, intrekken van nationaliteit. Geen strafrechtelijke maatregel, maar het heeft toch eigenlijk het doel ook om te straffen, denk ik. Hè? Intrekken van nationaliteit als straf. Is het nationaliteitsrecht daarvoor bedoeld?
Ja. Nee, ja, ik vind het ook mooi aansluiten wat je zegt aan de column dat we net hebben gehoord, dat nationaliteit zoveel emotionele lading heeft. Nationaliteit is wie je bent, is je identiteit, het bepaalt eigenlijk zoveel over je. En in de gesprekken over terrorisme komt dat ook heel veel naar buiten, want is het nou echt Nederlands om zoiets te doen? Dat is natuurlijk niet Nederlands. Dat is, en dan wordt het zo emotioneel hoeveel eigenlijk nationaliteit zien als wat de dichter doet. Het is gewoon een stuk papier die je dan moet gebruiken en dan zo snel mogelijk weer in de la stoppen. En het is een bureaucratisch iets die we hebben bedacht omdat de wereld zo makkelijker blijft draaien en we hebben geen andere betere oplossing. Dan is die gesprekken over terrorisme ook veel minder geladen met de gesprekken over nationaliteit. Want dan kijk je naar de effectiviteit inderdaad en de effectiviteit is echt minimaal.
Ja, je zegt we hebben geen andere oplossing. Als we out of the box denken, zijn er manieren waarop wij dit probleem van geen nationaliteit, één nationaliteit, dubbele nationaliteit, afnemen, intrekken van nationaliteiten?
Ja, ik kan me zo voorstellen dat je een
Europees burgerschap of
ja,
iets.
Ja, of gewoon dat je zegt, nou, de hele wereld in één klap geen identiteit, geen nationaliteit meer. Iedereen mag overal naartoe. Ja, nou ja, ik bedoel, we hadden voorheen.
Moet je dat even doorgeven aan het bungehuis? Dan moet je dat ook opnemen in hun eisen.
Ja, precies.
Ja, wordt er op juridisch vlak nagedacht over alternatieve oplossingen?
Ja, ik vind het een heel mooi idee van gewoon niemand nationaliteit, iedereen overal welkom. Maar het is wel heel erg out of the box. Ik denk niet dat. Nou, ik denk gewoon dat het niet praktisch eigenlijk binnenkort haalbaar is. En ik zou het wel leuk vinden. Ik denk dat er vaak overdreven wordt van hoe erg een anarchistische wereld zou uitzien. Maar dat is niet echt mijn gebied. Ik denk, bij juristen dan denken we meer vaak over het beperken, zo veel mogelijk beperken van de situaties die voor mensen heel schadelijk zijn. En dat is staatloosheid. Dubbele nationaliteit wordt door juristen gewoon heel breed geaccepteerd. Ik ken niet de juristen van tegenwoordig die dan zouden zeggen dat dubbele nationaliteit verkeerd is. En ja, de oplossingen worden dan op dat niveau gezocht.
Ja, de Verenigde Naties die stelden voor om binnen 10 jaar staatloosheid af te schaffen, vertelde je voordat we hier afspraken. Is dat iets waarvan je zegt, nou, dat is een goed idee?
Ik denk dat binnen dat programma en statelessness in 10 years wel veel nuttige dingen worden gedaan. Maar ik denk dat het idee van staatloosheid helemaal weg te werken is eigenlijk niet haalbaar en ook niet echt wenselijk. Ik denk dat staatloosheid is gewoon een natuurlijke consequentie van hoe we ons wereld hebben ingericht in landen die zelf mogen bepalen wie hun burger is. Dus zolang als landen soeverein blijven, blijven er staatlozen. En ik denk het idee van we kunnen het uitbanen geeft ook wel niet zo'n goede boodschap. Want dan gaan de ambtenaren ze denken al heel veel in het idee van staatloosheid is heel slecht. En dan willen ze het eigenlijk niet zien, willen ze het niet merken en willen ze die mensen ook vaak niet helpen. Dus ik vraag me af of die UNHCR-campagne, om het zo te noemen, of het wel een goed idee is. Maar de UNHCR doet wel veel goede dingen binnen dat programma. Dus dat is dan ook dubbel bij mij.
Want wat is het voordeel van staatloos zijn?
Wat is het voordeel? Voor mensen zelf is het vaak heel weinig een voordeel. Dus de meeste mensen worden onvrijwillig ook staatloos en het is heel problematisch voor hun. Er zijn mensen die vrijwillig staatloos worden. Dat is vaak dan om politieke overwegingen, een trauma die je hebt meegemaakt, die je dan wilt uitdrukken door je nationaliteit afstand van te nemen. Dus dat zou je als voordeel kunnen zien van dat moet nog blijven kunnen. In Nederland kan het eigenlijk niet, maar in sommige landen mag het wel. Er is niet echt voor mensen is het niet echt een sterke voordeel, maar ik denk dat het met de soevereiniteit van landen komt staatloosheid gewoon bij. Het is een bijwerking en we moeten leren om daarmee om te gaan en die mensen zoveel mogelijk bescherming te bieden, zodat die mensen geen vreselijke leven krijgen, omdat we dus soevereine landen hebben.
Dus het afschaffen van de staatloosheid heeft op microniveau wel voordelen, maar op macroniveau, wat betreft de soevereiniteit van de staten, denk je dat het niet haalbaar/wenselijk is?
Misschien als we soevereiniteit van de landen kunnen helemaal anders over na gaan denken. En dat misschien dat zou wel een goede oplossing zijn. Maar ja, zover gaat dit campagne niet. Die gaat niet over de soevereiniteit van landen.
Ja, even terug naar waarmee we begonnen zijn. Morgen vindt er een conferentie plaats waar jullie spreken over de vraag wat staat Nederlandse staatlozen in 2015 te wachten? Een klein voorproefje op morgen. Wat staan ze te wachten? Kunnen jullie daar wat over zeggen?
De idee om het zo te noemen kwam eigenlijk omdat er eind vorig jaar, eind 2014, twee grote beloftes waren gemaakt door het kabinet voor staatlozen. De ene is om een staatloosheidsvaststellingsprocedure in te richten. Dat zou bijvoorbeeld een probleem van Taiha, dat we net in het begin van het programma hebben gehoord, oplossen. Want als Taiha als staatloos zou afgemerkt worden in Nederland, zou ze ook kunnen naturaliseren. Dus dat is een heel belangrijk stap die als die genomen wordt dan voor veel mensen een situatie zou oplossen. En de andere belofte ging dus over de kinderen die staatloos in Nederland geboren worden, dat er geen eis van wettig verblijf zou gesteld worden. In die symposium gaan we dan bespreken wat precies heeft het kabinet gezegd, wat voor beïnvloed gaat het hebben op de staatlozen vandaag, voor welke zou het wel situaties oplossen, voor welke niet. Want er zijn ook een paar dingen die werd gevraagd aan het kabinet om te veranderen en ze hebben gezegd nee, dat gaan we niet doen. Bijvoorbeeld een verblijfsvergunning aan staatlozen uitgeven en wat voor effect dat heeft voor staatloze mensen die in Nederland verblijven.
Ja, wat is jullie relatie als wetenschapper in deze politieke vraagstuk hè, van geen nationaliteit, dubbele nationaliteit? Wordt er geluisterd naar wat jullie onderzoeken?
Ja, in zijn algemeenheid is dat moeilijk te beantwoorden.
Ik word vaak verrast door hoeveel eigenlijk wel naar geluisterd wordt. Misschien ook omdat ik niet in Nederland ben opgegroeid. In Nederland vind ik gewoon vaak mensen zijn heel goed met luisteren. Ik weet niet tot hoever het gevolgd wordt. Vaak niet echt. Vooral omdat de overheid, de huidige regering ook vrij rechts ingesteld is. Mijn ideeën gaan dan vaak de andere kant op. Maar ik merk wel bijvoorbeeld dat gemeenteambtenaren die beleidsdocumenten schrijven, dat ze dan met mij soms contact opnemen om een vraag te stellen. Ze lezen wat ik heb gepubliceerd. Ze komen naar mijn symposium morgen. Het verbaast me altijd dat er eigenlijk naar geluisterd wordt.
Ja.
Dat is positief, zou ik zeggen.
Ja, zeker. Dat de wetenschap en de politiek elkaar dan toch ontmoeten. En misschien morgen ook inderdaad.
Ja, we zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Zwammerdam. Het is voorbij gevlogen. Voor wie geluisterd heeft en denkt morgen wil ik naar het symposium. Dat kan, maar dan moet je je wel natuurlijk even aanmelden. Het duurt van 2 tot 5 en dan wordt er dus verder gesproken. Dus alle politici die luisteren, wees ook welkom morgen. En vanaf morgen kunt u ook een fototentoonstelling gaan bekijken. Die heet Stateless in Holland. Daar zijn foto's te zien van de fotograaf Craig Constantine. Hij is gevraagd door het European Network of Statelessness om een foto-essay te maken over staatlozen in Nederland. En dat heeft hij ook gedaan voor een aantal andere landen wereldwijd. Die tentoonstelling is te zien in de centrale hal van het Oude Manhuispoort, ofwel de faculteit rechten van de universiteit. En ik wil heel erg graag bedanken de gasten van vandaag, Betty de Hart en Katja Swieder. Medepresentatrice Sterre ten Houten de Lange, ondanks dubbele achternaam geen dubbele nationaliteit. Onze columnist Bas Belleman met het prachtige column. En natuurlijk Lieven voor de techniek. Wij zonden uit vanuit de OBA. Mocht u een keer live willen komen kijken, dan kan dat.